Hallo en welkom bij de podcast van Everything is Oom. Mijn naam is Sabrina Soeban en in deze podcastserie neem ik je graag mee in mijn persoonlijke en professionele interesses. Het gaat over stressreductie, persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit. Ik hoop je daarmee te inspireren om de verbinding met jezelf te verdiepen en nog bewuster in het leven te staan. In de vorige aflevering vertelde ik je meer over de werking van het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel is verantwoordelijk voor vrijwel alles wat je voelt, denkt en doet. Het regelt functies zoals je ademhaling en je hartslag. Het zorgt er ook voor dat je reageert op je omgeving, informatie verwerkt en beweegt. Wanneer het gaat om stress, dan speelt het zenuwstelsel hier een grote rol in. In deze aflevering heb ik het over het ontstaan van stresspatronen. In het drieluik Somatic Work ga je jouw eigen stresspatronen of je stressblauwdruk in kaart brengen. Hierdoor leer jij de drie stadia van stress bij jou kennen en leer je wat je in elk stadium wel of niet nodig hebt. Dat helpt je om te dealen met stress en werkelijk ontspanning te creëren. Meer informatie over dit drieluik kun je vinden in de link die je hier in de omschrijving van deze podcast treft. Op Instagram en in het drieluik benoem ik vaak dat iedereen een eigen stressblauwdruk of eigen stresspatroon heeft. Dat heeft alles te maken met het feit dat we allemaal een ander referentiekader hebben. Dat referentiekader heeft zich gevormd in je jeugd. En omdat we allemaal anders zijn opgegroeid en opgevoed, andere ervaringen hebben opgedaan, hebben we allemaal een ander referentiekader gevormd. Het is het beste te vergelijken met de tijdlijn van Facebook. Geen enkele tijdlijn is hetzelfde. Het algoritme weet op basis van mijn eerdere gedrag op internet precies wat ik interessant vind. Dus krijg ik advertenties te zien op Facebook die zijn afgestemd op dingen waar ik op Google op heb gezocht. Ik krijg extra vaak de berichten te zien van mensen die ik stiekem volg en van pagina's die ik in het verleden heb geliked. Updates van vrienden die ik graag volg, zie ik vaker dan updates van vrienden die ik niet interessant vind en waar ik snel voorbij scroll. Jouw tijdlijn ziet er heel anders uit. Je volgt andere mensen, je liked andere mensen, je zoekt naar andere dingen. Dus we hebben allebei een tijdlijn op Facebook die in grote lijnen overeenkomt. De layout is hetzelfde, de vormgeving is hetzelfde. Als ik jouw Facebookpagina, jouw Facebooktijdlijn open, dan zie ik direct dat ik naar een tijdlijn kijk. Maar de details, die maken een wezenlijk verschil. En zo is dat dus ook met het referentiekader. De grote lijnen, die van de drie niveaus van stress, die werken bij iedereen hetzelfde. Net zoals alle fysieke processen die daarbij horen. Maar waardoor je wordt getriggerd, wat helpt om uit het ene stressniveau te komen, dat is afhankelijk van eerdere ervaringen en is dus per persoon anders. Daar wil ik een klein beetje biologie aan toevoegen, waardoor duidelijk wordt dat je ook iets van je voorouders hebt meegekregen. Iets meegekregen van hun stresspatronen. Vrouwen die hebben een x-aantal eicellen en die eicellen ontwikkelen zich of tot een baby of ze worden afgestoten tijdens een menstruatie. Al die eicellen van een vrouw, die heeft ze al in de fase dat ze zelf nog een embryo was. Dus in de buik van haar moeder zat. Dus we gaan even terug naar jouw oma. Zij werd zwanger van jouw moeder. En toen jouw moeder dus in de buik van oma zat, had zij al die eicel waar jij uiteindelijk uit voort bent gekomen. Je oma maakte van alles mee tijdens haar zwangerschap. Leuke, maar ook minder leuke dingen. Haar stresspatronen deden van alles en nog wat. En dat heeft allemaal invloed op de mate waarop zij de stress en ontspanning heeft ervaren. Inmiddels is bekend dat een embryo, dus in dit geval jouw ongeboren moeder, daarvan alles van oppikt. Vervolgens werd je moeder geboren, maakte zij van alles en nog wat mee in haar leven, ontwikkelde haar eigen stresspatroon, haar eigen blauwdruk. En tijdens de zwangerschap van jou gaat het proces gewoon lekker verder en waar jij als embryo zijnde dus nog meer van oppikt. Het idee dat een kind als tabula rasa, onbeschreven blad, wordt geboren, wankelt dus een beetje met deze wetenschap. Een baby heeft voor de geboorte al allerlei indrukken opgedaan, informatie tot zich genomen en ontwikkelingen doorgemaakt. Ook wanneer het gaat om stress. Vervolgens word jij als baby geboren als hopeloos wezentje. Je bent afhankelijk van je opvoeders. Door bijvoorbeeld te huilen of te lachen, trek je hun aandacht en krijg je, als het goed is, wat je nodig hebt op dat moment. Maar hoe er op jouw signalen wordt gereageerd, is heel afhankelijk van de patronen, de stressreacties van je opvoeders. Misschien negeren ze je en ervaar jij als baby zijn dat je in de steek wordt gelaten. Misschien overstelpen ze je met aandacht, waardoor je te weinig ruimte ervaart om de wereld zelf te ontdekken. Als baby zijnde kun je jezelf niet kalmeren. Dat is het werk van moeder natuur en dat noemen we reguleren. Om te kalmeren, dus om te reguleren, heb je een volwassene nodig. Jouw zenuwstelsel en stresspatronen ontwikkelen zich onder andere aan de hand van regulatie. Dus dat kalmeren aan de hand van een ander. Het heeft alles te maken met het gevoel van veiligheid. Baby's zijn daarin afhankelijk van de bescherming van hun opvoeders. Dus ze stemmen zich af op het zenuwstelsel van hun opvoeders. Je kunt dat bijvoorbeeld heel goed zien bij helpbaby's. En voor ouders zijn helpbaby's een uitdaging. Dat lijkt me duidelijk. Je wil goed zorgen voor je baby, maar je lijkt niets goed te doen. Je slaapt te weinig, dat zorgt voor stress in je systeem. Je eet misschien niet optimaal. Na de zwangerschap bij een vrouw gieren er ook nog allerlei hormonen door haar lijf heen. De omgeving heeft een mening over hoe je wel of niet met de baby omgaat. Er zijn talloze factoren te bedenken die je als kersverse ouder als stressvol ervaart. Met al die stress in je lijf, in je zenuwstelsel, probeer je met je beste bedoeling je baby te troosten. Maar die je reguleert, die stemt af op jouw gestreste zenuwstelsel en blijft daardoor huilen. Want het zenuwstelsel van de baby, die stemt af op de stress in jouw systeem. En de stressreactie van een jonge baby is om te huilen. En dat huilen zorgt ervoor dat de moeder alleen maar weer meer stress ervaart. En zo ontstaat dus een vicieuze cirkel. Ik werkte vroeger met baby's en helpbaby's waren bij mij altijd rustig. Dat had alles te maken met de regulatie van de baby. Het had ook te maken met de regulatie van mij. Want ook als volwassenen kennen we nog altijd regulatie. Ik functioneerde in die tijd prima, ondanks dat stressniveau 3 mijn normale staat van zijn was. Ik was eraan gewend en ervoor eigenlijk helemaal niet op een bewust niveau stress. Baby's hebben een bijzonder effect op mensen. Je ziet dat bijvoorbeeld van die hele grote stoere mannen. Zodra er dan een heel klein schattig babytje in hun buurt komt, dan veranderen ze in één keer. Ze laten hun hele stoere act vallen. En ze zijn helemaal vertederd en we beginnen met het vertroetelen van die baby. Het knap staaltje werk van moeder natuur. Dat heeft weer alles te maken met veiligheid, stressmechanismes van baby's. Een baby die zorgt ervoor dat degene tegenover hem eigenlijk bijna niets anders kan dan versmelten en verzachten. Bij mij werkte dat heel sterk. Het vasthouden of het zien van zo'n baby, dat kalmeerde mijn zenuwstelsel wat. Ik werd daardoor wat meer gereguleerd. Op het moment dat ik dan zo'n baby oppak, stemt dat af op mijn gekalmeerde zenuwstelsel. Het voelt dat het veilig is, dat er geen stress is in mijn systeem en reguleert en kalmeert daarmee zichzelf. Bij collega's die al stress kregen van de gedachte aan een helpbaby, gebeurde het tegenovergestelde. Zij ervoeren niet de kalmerende werking wanneer zij die baby zagen. Zij pakten de baby vervolgens vanuit de gestreste staat van zijn op. De baby stemde af op hun stress en bleef huilen. De mate waarin je eerste opvoeders zich wel of niet kunnen reguleren, speelt dus een grote rol in de eerste periode van je leven. Die rol verandert langzaam wanneer je ietsjes groter wordt. Je gaat de wereld zelf ontdekken en het echte opvoeden begint. Je krijgt onbewust allerlei normen en waarden mee. Je leert wat goed en fout is, wat wenselijk en onmenselijk is. Je ervaart dat als je spullen afpakt van de anderen, je ouders dan boos worden. Je ervaart dat als je lief lacht, anderen ook lief zijn voor jou. Je leert dat jouw gedrag invloed heeft op het gedrag van je opvoeders. En nog steeds vanuit dat veiligheidsmechanisme ga je doen wat nodig is om je geliefd en veilig te ervaren. Zo vorm je in de eerste jaren van je leven je referentiekader. Je komt dus bijna blanco ter wereld en je gaat een soort handleiding schrijven. Oh ja, als ik met spullen gooi, dan word ik geslagen. Niet meer doen dus. Dus je noteert, ik mag niet boos zijn. Als ik mijn vader knuffel wanneer hij boos is, dan wordt mijn vader rustig. Dus je maakt een notitie in je handleiding. Mannen pleasen is belangrijk. Als zij tevreden zijn, dan ben ik veilig en dus gelukkig. Naarmate je ouder wordt, grijp je altijd terug op dat referentiekader, op die handleiding. Het zou immers heel onhandig zijn wanneer je elke dag een nieuwe handleiding moet schrijven. Je zou niet kunnen studeren, werken, whatever, wanneer je elke dag opnieuw weer dingen uit je vroege jeugd moet leren. Die informatie is er al, dus heb je ruimte om als volwassene op een andere manier te functioneren, andere dingen in je leven te doen en te ervaren. Onbewust is die oude handleiding wel heel de dag actief. Bijvoorbeeld, je manager is boos en jij kruipt direct in de rol die je als kind hebt geleerd. Voor de een zal dat misschien zijn om heel stil in een hoekje weg te kruipen. Voor de ander is dat pleasen. Voor een ander is dat de aanval openen. Je innerlijke kind wordt geraakt en reageert. Een ander voorbeeld. Toen je jong was, hadden je ouders door de week vaak ruzie. Maar op zondag was het thuis gemoedelijk. Iedere zondag braadde je moeder een kip. Het hele huis rook daarna en jullie aten gezellig samen zonder dat er geruzie was. De geur van kip herinnert je nog altijd aan dat gevoel van rust en veiligheid van die zondagen. Door nu alleen al gebraden kip te ruiken, kun je in het hier en nu stress verminderen. Zo zijn die eerste jaren van je leven dus heel bepalend geweest in hoe jij vandaag de dag stress ervaart en daarmee omgaat. Als kind had ik mezelf bijvoorbeeld geleerd om af te stemmen op de gemoedstoestand van anderen en mijn gedrag daarop aan te passen. Dat was mijn veiligheidsmechanisme van toen. Ben ik nu bij een boze man in de buurt, dan doe ik direct hetzelfde als wat ik toen deed. Dat is niet handig, want ik ben volwassen, kan voor mezelf zorgen en ik heb meestal geen baat om af te stemmen en te gaan pleasen. Dat zijn innerlijke kindpatronen die we allemaal kennen. Innerlijke kindpatronen en stresspatronen, die kun je niet los van elkaar zien. Innerlijk kindwerk kan je inzicht geven in hoe je patronen zijn gevormd, waarom je nu doet wat je doet. Het kan inzicht geven in je huidige leven, bijvoorbeeld de manier waarop je relaties aangaat en omgaat met je emoties, of de emoties van anderen. Maar wanneer het puur en alleen gaat om stressreductie, dan is het nice to know om dit helemaal uit te pluizen, maar niet per se need to know. In het drieluik gaan we ook niet je volledige jeugd analyseren. We gaan niet in allerlei jeugdtrauma's vroeten. Sterker nog, het is helemaal niet belangrijk of je precies weet wat je in je jeugd wel of niet hebt meegemaakt. We gaan alleen kijken naar de patronen die in jou zitten, die in jouw jeugd zijn opgedaan en die nu nog altijd je blauwdruk bepalen. Meer informatie over dit drieluik is te vinden in de omschrijving. En ook op Instagram deel ik meer tips en informatie over stress, somatic work en het zenuwstelsel. Ik zie je daar heel graag terug. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Deel hem vooral ook met anderen op social media. Mocht je vragen hebben of verzoekjes, dan kun je mij bereiken via Instagram.